We zijn als gemeente zijn we bezig met een serie van preken over ballast in ons leven. En dit is de laatste preek daarover. Ik geloof dat ik nu 11 onderwerpen heb besproken. En ik moet zeggen, ik heb mezelf ontzettend veel gedaan. Ballast in de zin van ballast die we met ons meedragen, die ons verhindert om te groeien in Christus. Die ons gewoon verhindert om tot bloei te komen. En ik heb vanmorgen met u zal ik nadenken over de ballast als wensen eisen worden. Als de wensen in ons leven, de verlangens in ons leven, als dat een doel zal zijn. En weet u, ik zei het al bij het welkom, dat ik weet niet hoe het in uw leven is. In mijn leven werkt het soms wel zo, dat ik me soms erop betrap dat ik Jezus en nog iets graag zou willen hebben. En ik heb geleerd in mijn leven dat nog iets, dat wordt me vaak fataal. Daar wil ik met u over nadenken. Want het bijzondere is gewoon dat als ik ik werd vanmorgen toen ik me aan het voorbereiden was en aan het bidden was voor deze samenkomst en ik schreef het welkomstwoord, toen werd me echt zo bewust dat God niet iets heeft gegeven. Als de Heere God deze aarde zegent, dan zegent Hij dat niet met iets. Hij zegent deze aarde met Hemzelf. Hij geeft zichzelf aan ons. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat het niet kan zijn in uw leven dat u gezegend wordt door Hemzelf en nog iets. Want dat nog iets, dat wordt steeds groter. En ik wil met u naar een geschiedenis kijken waar, ik vind de Bijbel altijd zo ontzettend eerlijk, hoe ze mensen beschrijft. En de geschiedenis die we nu lezen, dat is nu echt zoiets waarvan ik zeg, dat verdient niet de schoonheidsprijs, wat ik met u samen lees. Ik wil kijken met u naar een gezin, een gezinssamenstelling, naar een gezin en wat in dat gezin eigenlijk gebeurt. En dan gaan toepassen op onszelf. En misschien zal het confronterend zijn. Ik hoop dat het confronterend is, dat de Heere God iets tegen u spreekt. Ik heb eigenlijk het verlangen om niet naar mezelf te luisteren. Ik ben echt niet hier naartoe gekomen om naar mijn eigen stem te luisteren. Ik heb een diepe behoefte, steeds weer opnieuw, dat God tot ons spreekt. Dat de Heilige Geest tot u spreekt. En dat ik een kanaal mag zijn om Omdat God door dit kanaal, dat Hij daartoe zijn doel eigenlijk bereikt met u. En ik wil lezen met u een gedeelte uit Genesis 30. De teksten zal ik projecteren, zodat we in dezelfde vertaling eigenlijk lezen. En dan hoeft u niet op te zoeken. Maar als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u het ook opzoeken. En dan gaan we over dit gedeelte nadenken en dat toepassen op ons eigen leven. Het gaat over het gezin van Jacob. En Jacob, die is bij zijn broer, bij zijn oom Laban. En daar werkt hij voor. Ik zal dat zo dadelijk iets beter uitleggen. Maar dan komt er op een gegeven moment dat hij met Rachel, zeg maar, getrouwd is. En met Lea, de zus. En dan staat er het volgende in Genesis 30, vers 1 tot en met 13. Toen Rachel merkte dat ze Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster. En zei tegen Jacob, geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en zei, neem ik soms de plaats in van God die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Daarop zei ze, zie, hier is mijn slavin Bilha, kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft me recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf ze hem de naam Dan. En Bilha, Rachels slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zei Rachel: ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd. En ik heb overwonnen. En ik heb ook gewonnen. Daarom gaf ze hem de naam Naftali. De zus van Rachel is Lea. Die merkt dat op en zegt: toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam ze haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Toen zei Lea: het geluk is gekomen. En ze gaf hem de naam Gad. Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea: wat ben ik gelukkig, want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En ze gaf hem de naam Aser. Vader, in deze geschiedenis, daar zien we zo de gebrokenheid, de nood. We zien in deze geschiedenis, Heer, dat mensen een verlangen hebben in iets wat ontbreekt, wat ze denken dat er ontbreekt. En ze gaan dan wegen die wonderlijk zijn, zondig zijn. En ik wil u bidden, Vader, dat u ons door deze geschiedenis heen iets laat zien. En ik bid zo dat u tot ons hart en tot onze ziel wilt spreken. Ik draag zo ook deze woorden die gesproken worden aan uw diepe genade op, dat u het zult zegenen en zult nemen om ons te voeden en ons te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Amen. Ik wil graag iets uitleggen aan de hand van een hele complexe familiegeschiedenis. Ik wil graag met u kijken naar als eisen, als doelen of wensen, als wensen of verlangens, doelen of eisen worden. En dat doe ik zeg maar aan de hand van deze complexe familiesamenstelling. Het is een hele complexe familieverhouding die hier in het gezin van Jacob zich langzaam zo ontwikkelt. Ik wil u kort vertellen hoe die gezinssamenstelling tot stand is gekomen, hoe dat is gekomen. Op zich is het zo dat een hele bekende geschiedenis is het, dat Jacob, die is dan de zoon van Rebecca, een tweelingsbroer heeft hij van Esau. Hij is de zoon van Rebecca en Isaac. En Jacob die krijgt een belofte in de moederschoot dat hij het eerste geboorterecht zou krijgen, maar hij neemt het heft in eigen handen en hij bedriegt zijn broer Esau. En Esau die is zo woest dat hij hem wil vermoorden. En in samenspraak met zijn moeder vlucht Jacob dan naar een oom. En die oom, dat is Laban. En die Laban die is tamelijk rijk, die heeft heel wat vee en die heeft een behoorlijke rijkdom. En als Jacob dan daar aankomt, dan is het zo dat Jacob die krijgt de verantwoordelijkheid over zeg maar wat schapen. En dat doet hij zo goed dat Laban tegen hem zegt: weet je wat, Jacob, je bent van mijn familie en ik geef je eigenlijk het werk wat je nu moet gaan doen is dat je de verantwoordelijkheid draagt over mijn hele kudde. En ook al ben je familie, dan is het nog zo dat ik je wil betalen. Wat is eigenlijk jouw wens? Wat zou je willen dat ik je daarvoor die dienst die je gaat bewijzen om zeg maar die hele kudde te verzorgen en daar zeg maar de verantwoordelijkheid over te dragen? Wat wil je? En dan komt hij met een hele uitzonderlijke eis, die Jacob. Jacob zegt, dat vindt u thuis, kunt u dat lezen in Genesis 29, vers 16 tot 20. Daar zegt hij: mijn loon, ik zou eigenlijk als loon willen Rachel, die mooie dochter van je. En wat hij daar tegenover zet, dat is een behoorlijke prijs. Dat is 7 jaarslonen. Hij zegt: ik ga 7 jaar wil ik voor u werken, maar daarna wil ik zeg maar die dochter die zo schoon is. En hij 7 jaar salaris, een zeer uitzonderlijke prijs. En als dan die 7 jaar voorbij zijn, dan is het zo dat, Jacob gaat naar Laban toe. En hoe die dan de hand van die dochter vraagt, dat is echt niet, dat wint echt niet de schoonheidsprijs. Ik zal u zo zalig zeggen hoe die dat vraagt. Maar wat die vraagt, dat daarin staat, daar zit zo de leegte van zijn leven. Dus hoe die de vraag stelt, dat geeft zoiets weer van die intense leegte in zijn leven. Jacob had echt een leeg leven. Zijn vader Isaac had nooit echt van hem gehouden. Isaac, dat was echt iemand die het echt had staan op Esau. Dat was een ruige kerel die zeg maar op jacht ging. Jacob was eigenlijk een beetje een moederskindje, thuis was hij. Dus zijn vader die was echt gericht op Esau. En Jacob was bij zijn moeder. En hij miste zijn moeder. En eigenlijk als je Genesis leest, ook de hele geschiedenis van Genesis, dan zie je tot dan toe, tot Genesis 30, zie je eigenlijk dat hij ook niet de liefde van God ervaart. Hij zoekt God ook niet. Jacob is eigenlijk iemand die op zichzelf vertrouwt. En hij zoekt God niet. En hij ziet ook echt niet de liefde. Hij ervaart ook geen liefde. Dus die leegte die is eigenlijk daarin te zien. Hoe vraagt hij dan nu de hand van Rachel? Hij zegt in Genesis 29, vers 21. De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen. Dus ik heb nu 7 jaar gewerkt. Geef me nu je dochter, ik wil seks met haar. Op die manier wordt dat verteld. De Bijbel is ontzettend eerlijk. En dan zie je dat zijn hele verlangen om dat ene, om Rachel te krijgen, zodat Rachel zijn leven kan opfleuren, dat Rachel die liefde kan geven, dat Rachel zijn hartsverlangen zal vervullen en dat Rachel de zin van zijn leven wordt. Hij krijgt zijn zin van Laban. Er wordt een groot feest, een huwelijksfeest georganiseerd. En midden in die feestelijkheden wordt de vrouw van Jacob zwaar gesluierd, wordt die bij hem gebracht. Ik kan me niks anders voorstellen, dat is dan een interpretatie, dat die misschien ook aangeschoten is. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand komt met een andere vrouw die je lief hebt, die zwaar gesluierd is. Hij gaat daarmee naar bed en 's morgens wordt hij dan wakker. En dan ziet hij dat dat niet Rachel is, maar dat dat Lea is. Lea, de onaantrekkelijke zus van Rachel, waarvan geschreven wordt dat ze flets kijkt. En kwaad gaat Jacob dan verhaal halen bij Laban. Maar die zegt doodleuk, zo doen we dat hier. Zo doen we dat hier, want eerst wordt de oudste weggegeven voor te huwen en daarna pas de jongste. Maar je moet je eens voorstellen wat dat voor een diepe afwijzing is voor Lea. Ze is slachtoffer van zowel haar vader als van haar man. De niet gewilde dochter wordt de niet gewilde vrouw. Er staat in Genesis 29, vers 30 dat Jacob hield van Rachel meer dan van Lea. Lea is een meisje dat door niemand gevraagd werd. Ik wil even een korte opmerking maken voordat ik zeg maar met dit verhaal verder ga. Omdat dit nogal wat vragen oproept, ook bij mij. Van hoe is dat nu te zien? Dat een man meerdere vrouwen heeft. Dat in het geval van Jacob zijn het 2 vrouwen en 2 slavinnen. Waarin hij kinderen krijgt. Je ziet dat in het Oude Testament wel vaker, dat vrouwen meerdere mannen hebben. Dat is zelfs bij grote mannen God zo. Bij David is dat zo, bij Salomon is dat zo. Die wijze Salomon. En dan zie je eigenlijk dat nergens in de Bijbel vind je dat God dit goedkeurt. Het is zelfs zo dat nergens een uitzondering te vinden is dat polygamie, of daar waar vrouwen, dat vrouwen zo behandeld worden of vrouwen zo verhandeld worden, dan is er altijd zonder uitzondering een negatieve beschrijving. Dat wordt altijd in de beschrijving ondermijnd. Het is niet zo, de Bijbel is heel eerlijk, die laat hier dit gedeelte zien, hoe dat ontstaat. Maar je vindt eigenlijk nergens dat je een conclusie zou vinden dat God dit handelen, dat hij dat goed vindt. Overal, zonder uitzondering, zie je dat waar meerdere vrouwen zijn, dat het tot diepe ellende voert. Hier ook, in dit gezin, uiteindelijk is het zo dat er een grote ellende is. Er is een immense concurrentiestrijd tussen deze twee vrouwen, tussen twee zussen. Het is heel wrang. Als je kijkt in het leven van Jacob, van David. Heel wrang wat daar eigenlijk gebeurt. Doordat hij meerdere vrouwen eigenlijk kiest. En dan nog niet te spreken over de man die zo wijs is. De koning, de zoon van David, Salomon. Dan zie je dat daar op een gegeven moment sprake is dat hij zoveel vrouwen heeft. Dat deze vrouwen hem verleiden tot grote afgoderij. En dat zijn grote val zal zijn. Een man die zeer wijs is en zeer geprezen, waar we veel van, als we kijken naar de Hooglied en Spreuken, is door Salomon geschreven. Een wijs man. Maar als je kijkt wat zijn leven eigenlijk, hoe zijn leven eindigt, doordat hij zich zo laat verleiden en aan de andere kant ook aan vrouwen verleidt om meerdere vrouwen te hebben. Er is geen enkele uitzondering dat je dus eigenlijk ziet dat de Bijbel die ondermijnt dit gedrag. De Bijbel die ondermijnt deze praktijken. Maar dan zie je eigenlijk, dat even als intermezzo, dat we een goed beeld hebben. Want soms lijkt het erop alsof we denken dat God dit goedkeurt. Maar dat is gewoon niet zo. Er is één man, één vrouw. Dat is het huwelijk. Dat is in Genesis, begint hij. Hij brengt één man bij één vrouw. En dat is het huwelijksverbond. En wat eruit ontstaat dan, dat is gewoon verschrikkelijk. Want je ziet hier dat Lea heeft een enorme leegte in haar hart. En ze wil dit vullen met kinderen. En ze krijgt veel kinderen. Ze krijgt Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dina. 6 zonen, 1 dochter. En Rachel, die zo geliefd is door haar man en ook zo naar kinderen verlangt, haar moederschoot blijft gesloten. En deze persoonlijke wens, die wordt eigenlijk een enorme ballast in haar leven. Je ziet haar dromen en wensen een eis worden. Het wordt gevoed door die innerlijke leegte. Er is een enorme jaloezie op Lea. Ze wordt een gevangene van haar kinderwens. En dit wordt een eis. Ze stond ermee op. Ze ging ermee naar bed. Ze kon niet meer van het leven genieten. Ze zag niet meer wat ze wel had. Alles draaide erom dat ze zwanger zou worden. Ze ziet haar zus kinderen gebaren. En dan staat ze op een gegeven moment voor Jacob en eist. Haar wens wordt een eis. En ze eist dat geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. Het wordt gewoon een eis. Een doel is het geworden. Ze kan niet gelukkig zijn doordat er iets ontbreekt in haar ogen. Het antwoord van Jacob, die echt boende wordt van onmacht, die zegt, neem ik soms de plaats in van God die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft. En dan zie je dat beide vrouwen, beide zussen, die worden enorme rivalen. En zetten hun persoonlijke slavinnen in om de een met de ander te overtroeven met kinderen. En zo bestaat het gezin van Jacob uit kinderen van Lea, uit Rachel en over de kinderen van 2 slavinnen. En de tragiek van het leven van Rachel is eigenlijk dat ze 2 zonen zelf baart, Jozef en Benjamin. Maar bij de geboorte van Benjamin, dan staat er op een gegeven moment, terwijl ze aan het baren is, gaat de ziel uit haar lichaam. En dan staat er in Genesis 35, vers 18, dat ze de jongen Ben-Omi noemt. En dat betekent eigenlijk zoon van mijn pijn. En Jacob die verandert die naam in Benjamin. Maar Rachel sterft bij de tweede bevalling. En nu, ik heb dat eens voor mezelf op een schema gezet, dat ik soms denk van, hoe was die gezinssamenstelling nu? En weet u, dan, ik wil u dat laten zien, omdat ik erg onder de indruk was van de soevereiniteit van God. Dat is een ander onderwerp, is ook een andere preek. Maar ik wil eigenlijk u iets laten zien van Gods soevereiniteit. Omdat er is zoveel gebrokenheid. Er is zoveel pijn. Er is zoveel moeite. Er is zoveel dat mensen van wensen en verlangens doelen maken. Dat is niet alleen bij Jacob zo, dat is bij Lea zo, dat is bij Rachel zo. En dan zie je dat Lea die krijgt dus Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon en Dina. Dina is de dochter. De slavin van Rachel, Bilha, die baart Dan en Naphtali. De slavin van Lea, die baart Gad en Aser. En Rachel, die baart Jozef en Benjamin. En dat zijn de 12 stammen van Israël. God roept een volk. En het volk en hoe het begint, is eigenlijk zo verdrietig. Zo intens gebroken. Er is zo'n gebrokenheid. Dat ik ben even gestopt toen ik met de preek. En ik ben geknield. Ik heb tegen de Heere God gezegd, Heer, wat is het toch indrukwekkend dat u in deze gebrokenheid, dat u aan Abraham een belofte geeft, dat u een groot volk zult maken, dat Isaac zeg maar twee zonen krijgt, dat Jacob dan in die gebrokenheid 12 zonen krijgt bij 4 verschillende vrouwen. En dat u in die gebrokenheid een volk gaat bouwen met 1 groot doel, 1 diepe visie. Jezus. Dat de Messias geboren zal worden. Dat hij zich een volk verkiest uit al deze gebrokenheid. En dat hij zijn volk verkiest en dat hij dan met 1 lijn verder gaat met Juda, nota bene, de vrouw die niet gewild is. De vrouw die is afgewezen door haar vader, die eigenlijk door haar man niet gerespecteerd wordt. Er komt ook een enorme hunkering. Je moet maar eens lezen in Genesis hoe ze verlangt naar de liefde van Jacob. Ik heb daar een paar weken geleden al iets over gezegd. Dat ze verlangt naar de liefde van Jacob en dan wil ze die winnen door kinderen te baren. En een van die kinderen, als je kijkt naar de motieven van mensen, waarom dat ze iets willen en hoe God zeg maar, die motieven ook erbij neemt en dan wordt Juda, die wordt eruit geboren. En Juda is zeg maar de leeuw van Juda wordt eruit geboren. Jezus, de redder, de Messias. Ik was daar zeer van onder de indruk. Maar dan zie je eigenlijk dat mensen in deze geschiedenis, hoe gebroken dat die ook is, zie je dat bij Rachel en ook bij Lea, is het zo dat ze Lea die verlangt zo naar de liefde van Jacob. En ze is achtergesteld. Ze is afgewezen eigenlijk. En Rachel die wil eigenlijk haar man een zoon geven of meerdere zonen geven. En dan zie je eigenlijk dat de wensen die ze hebben, hoe kan het beter eigenlijk uitgedrukt worden hoe Rachel zegt, geef me kinderen en zo niet, dan sterf ik. Hoe kun je het beter uitdrukken dat een wens, een verlangen, wat in principe legaal is, hè, dat is echt die wens mag ze hebben, die wens, dat bidden voor dat verlangen, dat is natuurlijk, wie zou dat niet doen, wie zou niet bidden voor kinderen als de moederschoot zeg maar gesloten is, dat je God echt smeekt en hoopt en bidt en dat je anderen zeg maar daarvoor gaat inlichten en zeggen, bid dat God ons zegent met kinderen. Dat mag, dat is legaal, die wens en dat verlangen mag je voor zijn aangezicht brengen. Maar als de wens een eis wordt, zoals je hier ziet, dan gaat het echt helemaal mis. En als we nu eens kijken naar onszelf, naar de terreinen van ons eigen leven, als het gaat over gezondheid, over financiën. Je bent lang alleen. En het lijkt wel alsof je alleen overblijft. Dat je bidt voor een partner. We bidden voor de gezinnen en de kinderen. We bidden voor werk wat bij ons past en dat voldoening geeft. De asielzoekers die hier zitten, allemaal hebben een diep verlangen om hier een status te krijgen. Ze bidden voor een status. Ze hebben een wens om hier te blijven. En ook de geestelijke wensen die we hebben, dat God ons leven en werk zegent, dat onze kinderen tot geloof komen, dat onze gemeente zal groeien, dat er een opwekking komt in Limburg. En weet je, we beseffen vaak niet dat we denken dat ons toekomt wat we wensen. Rachel, die denkt en is ervan overtuigd dat ze wat ze wenst, dat haar dat toekomt. En we leggen dan de wensen van God, eigenlijk leggen we die verwachtingen bij hem neer en we bidden echt oprecht. Maar we willen dat God het geeft en eigenlijk zouden we uw wil geschieden kunnen weglaten. We beroepen ons op de teksten in Lucas 11, vers 9 en 10, bid en u zal gegeven worden, Johannes 15, vers 16, opdat de Vader u alles geven. In Johannes 16 staat, bid en u zal ontvangen. In Jacobus 5 staat, de gelovige wet zal de zieke behoeden of gezond maken. En het is natuurlijk zo dat dat zijn belangrijke beloftes, waar we ook echt op mogen gaan staan. Maar wat het grote verschil is, is dat als een wens een eis wordt, als een verlangen een doel wordt, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Ik ben deze week bezig geweest, omdat ik van verschillende kanten kom ik daar eigenlijk mee in contact. En dat is namelijk dat we gaan eisen, dat we gaan claimen. In het hedendaagse christendom, in de stromingen die er zijn, is er een beweging die op allerlei verschillende manieren en ook andere verschillende denominaties eigenlijk voorkomt, maar dat noemt zich het Word and Faith Movement. Dat betekent eigenlijk, de slogan is, you name it, you claim it, you get it. Als je iets wil hebben, moet je benoemen en ervoor gaan. Je mag de verwachting hebben op grond van Gods troon en op grond van die belofte in Markus 11, waar het dan beschreven staat dat ons geloof bergen zal verzetten. En dat je beloond wordt door je geloof en vastberadenheid en je zult altijd ontvangen wat je vragen wil. Het is alleen belangrijk dat je onwankelbaar vertrouwen, onwankelbaar geloof eigenlijk hebt. En het omgekeerde is ook zo, dat er dan gezegd wordt, wankelt je vertrouwen, aarzel je om je wensen uit te spreken en claim je niet dat deze door God dat die wensen en die doelen en die plannen die je hebt, dat die dan niet gerealiseerd worden en dat je dan met lege handen overblijft. 10 jaar geleden, meer dan 10 jaar geleden, kwam er bij ons, toen waren we nog in de gymzaal, in de Velderie. En toen was een man, die kwam altijd net nadat de dienst was begonnen. Die ging op de laatste rij zitten. En voordat het amen geklonken had, was hij weg. Ik kreeg eigenlijk niet de gelegenheid om met hem te spreken. En dat ging week in, week uit ging dat zo. Op een gegeven moment, toen dacht ik vang hem op. Dus ik was in zijn rij eigenlijk gaan zitten. En hij vertelde toen, ik zeg, u bent altijd weg, u komt altijd iets te laat. En u gaat voor het amen weg. Wie bent u eigenlijk? Hoe komt u hier terecht? En toen luisterde ik naar hem. En toen zei hij tegen mij, ik heb de diensten, die heb ik op internet heb ik die geluisterd, te preken. En dat heeft me eigenlijk toen besluiten om hier af en toe of regelmatig te komen. Maar ik heb geen vertrouwen meer in een plaatselijke gemeente. Ik zeg, waarom niet? Wat is er dan gebeurd? Om een lang verhaal kort te vertellen, Zijn vrouw die kreeg kanker. En de voorganger en de gemeente en hij en zijn vrouw, die waren ervan overtuigd dat ze zou genezen. En er was geen twijfel. Er mocht ook geen twijfel worden toegelaten. Ze waren totaal overtuigd van het geloof dat God zal mijn vrouw genezen. En er was ook geen enkele gelegenheid daardoor om te spreken over afscheid nemen. En toen zei hij op een dag, overleed mijn vrouw. Niemand was voorbereid. Ik was niet voorbereid. We hadden nooit gesproken over afscheid. Want als we gesproken hadden over afscheid nemen, dan was dat een uiting van ongeloof. En nu was zijn vrouw ontslapen. En hij totaal ontredderd. De voorganger had een probleem. De gemeente had een probleem. Hij had een probleem. Want het punt is namelijk van, ergens moest er ongeloof zijn. Ergens moest er geen vertrouwen zijn. You name it, you claim it and you get it. En hij kwam in een enorme geloofscrisis. Wat er overbleef was dat hij de gemeente verliet, thuis op de bank internetpreken ging luisteren. En gelukkig dat God hem aanraakte, het vertrouwen weer bracht om toch ergens naartoe te gaan, om ergens te zitten. En het bijzondere is, hij is hersteld in onze gemeente. En door die begeleiding die we hem gaven, was het zo dat hij zelfs weer hertrouwd is. En enorm gezegend is. En nog niet zo lang geleden ontslapen is. Maar weet u, het is belangrijk, en dat wil ik ook zeggen, dat de broeders en zusters die dit verkondigen, dat zijn broeders en zusters, dat zijn niet onze vijanden. Wat we daarvan kunnen leren, dat is dat we nooit te veel van God kunnen verwachten. Om van God wonderen te verwachten. Want hij is degene ook die de wonderen kan doen. Om te volharden in de strijd van gebed. En zeker het geloof aan te sporen. En dat God altijd hoort. En dat hij ons antwoordt. Maar de keerzijde is dat als we onze wensen tot eisen maken. Als je opeist omdat je denkt dat je daar recht op hebt. Dan gaat er iets zeer wezenlijks verloren. Zeer wezenlijk. Ik noem drie dingen. Het eerste is, als ik van u iets eis, ik heb een wens, maar ik maak het tot een eis, dan is het eerste wat verloren gaat, is de vrijheid. Er is geen vrijheid meer om te kiezen. Weet je, als we bij God claimen en God de eis voorleggen, dan kunt hij wel het u wil geschieden gewoon vergeten. Dan is dat niet meer aan de orde. Als je het claimt door het te benoemen en dan ook de eis stelt dat je het zult krijgen, dan is het niet meer uw wil geschieden. Het tweede wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind, dat is als je iets wat, zeg maar, als je een belofte je als eis toe-eigent, dan is een gevolg daarvan. Als we van onze wensen en verlangens, als we daarvan zeg maar een eis maken, dan is het heel erg belangrijk dat u kunt zien dat mensen dan gaan manipuleren. Je gaat manipuleren om je doel te bereiken. Ik moest denken toen ik aan deze passage kwam, aan iets waar ik erg altijd van onder de indruk ben. En dat is namelijk over die relatie tussen Absalom en David. Absalom is een zoon van David. En Absalom, het gaat te ver om je dat allemaal uit te leggen, maar uiteindelijk is het zo, die relatie tussen Absalom en David is totaal verstoord, omdat David ook daadwerkelijk als vader echt faalt. Maar dan zie je eigenlijk gebeuren dat er komt een diepe wrok, een vergelding komt er in het hart van Absalom. En hij wil zijn vader van de troon stoten. En hoe doet hij dat? Hij wil eigenlijk ook weer van een wens, een eis maken, dat hij zeg maar, zijn vader, die wil die eigenlijk, hij wil die zonde die daar is gebeurd, het falen van zijn vader in het gezin, dat wil hij eigenlijk aan de kaak stellen. En dan gaat er eigenlijk het volgende gebeuren. Dan is die, neemt hij in de poorten, neemt hij plaats. En iedereen die langskomt, die vertelt hij dan, als hij zeg maar rechter zou zijn, dan zou degene die nu naar de koning gaat, die zou daadwerkelijk wel zeg maar, zijn recht ook halen. En dan staat er in 2 Samuel 15, vers 4 tot en met 6. Verder zei Absalom, als men mij maar tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en ik zou hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. En hier staat de meest indrukwekkende beschrijving wat manipulatie is. Op die zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Absalom heeft een wens en dat maakt hij tot een doel. En dat doel dat brengt hem ertoe dat hij het hart steelt van de mannen van Israël. Het hart stelen van iemand, dat is dat je zijn denken overneemt. Dat je manipuleert, dat je hem in een dusdanige positie eigenlijk brengt, dat hij gaat doen wat jij zou willen. En dat is heel erg zondig. Weet je, ik wil echt een voorbeeld ook geven in de sfeer van het huwelijk. In de sfeer van het huwelijk. Als je, weet je, God heeft in het huwelijk een bijzondere gift gegeven om het verbond te vieren met de seksualiteit tussen man en vrouw. En dan is er oprecht verlangen van beide partners, van zowel van man en vrouw, is dat een oprecht verlangen om zeg maar, dat verbond te vieren met samen één te worden en dat te genieten van datgene wat God voor het huwelijk heeft gegeven. En de wensen en de verlangens, die mag je naar elkaar toe uiten. Maar op het moment dat één van de partners van de wens of het verlangen een doel gaat maken, een eis gaat maken, dan is het meteen zo dat de deur naar manipulatie, dan wordt er gemanipuleerd bij je leven om, om zeg maar dat doel te bereiken. En wie die, dat is ook, als je name it, claim it en you get it, als je zo naar God eigenlijk gaat, dan begin je eigenlijk teksten die hij gegeven heeft, dan begin je als het ware God mee te manipuleren. Je laat hem niet meer vrij. En als we zo echt omgaan met God, dan wordt hij eigenlijk een goed heilig man, waarbij je de schoen kunt zetten en je hebt een wenslijst en je verwacht alleen maar dat hij die wensen, dat hij dat pakje in je schoen geeft. En voor diegenen die dan een beetje teleurgesteld zijn, dan strooit hij nog wat goed, snoepgoed op een of andere hoek en dan kun je gaan zoeken en dan word je ook gezegend. Maar weet je, ik zeg het zo, want het is te banaal voor woorden. Als we zeg maar met God op die manier omgaan en zeggen, Heer, ik heb een wens, ik heb een verlangen, maar ik maak het tot een doel, ik maak het tot een eis en ik ga de Bijbel zo lezen en uitleggen en ik ontneem God als het ware de vrijheid. Waar haal je het vandaan? Maar ik neem God als het ware de vrijheid. En als het dan niet uitkomt, zoals ik in dat voorbeeld gaf, dan is het zo verdrietig. Er zijn zoveel mensen die daar echt kapot aan gaan, aan die theologie. En het zijn niet onze vijanden, het zijn broers en zussen die ons ook heel veel leren. Ik leer er heel veel van. Ik leer ervan om te vertrouwen op God. Ik leer ervan dat God wonderen geeft. Ik leer ervan aan, ook van vanavond om avondmaal te vieren en de zieken voor Gods troon te brengen. En deze week hadden we nog iemand die ziek was en die ons geroepen had, een echtpaar, om dat te zalven. Dan gaan we daar naartoe en te bidden en dan zalven we hen met olie. En we spreken een gebed uit met het diepste verlangen dat God hem opricht. Met het grote vertrouwen dat God Onze wens, ons verlangen, dat hij dat gaat invullen. Maar geen haar op ons hoofd. Dat we eisen. Dat we doelen stellen. Dan zeggen we, Heer, het gaat om uw heerlijkheid. Het gaat om uw heerlijkheid. En die heerlijkheid die kan getoond worden doordat iemand ziek is en de kracht ontvangt. En die heerlijkheid kan getoond worden doordat iemand geneest. Maar verre daarvan dat we iets kunnen claimen. Het andere wat nog belangrijk is in zo'n situatie is dat je vrede vindt. Dat je echt vrede vindt in hetgene wat je niet krijgt. Weet je, ik ben erg onder de indruk van die vrienden van Daniel. Op een gegeven moment dan richt Nebukadnezar, die richt een groot beeld van zichzelf op in goud. En iedereen moet voor dat beeld neervallen en dat beeld aanbidden. En die drie vrienden, die daar, degene die dat niet doet, die wordt in de vuuroven geworpen. En dan zie je dat die drie Joodse mannen, die worden aangeklaagd, die buigen niet. En dan bidden ze, omdat ze niet aanbidden en neervallen. En dan komt Nebukadnezar en die wil hen dwingen. En dan zegt hij tegen die drie vrienden, die zeggen dan zeggen ze tegen die koning Nebukadnezar, indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Het zij u bekend, zelfs indien niet. Weet je, dat is dat je, en dan gebeurt natuurlijk dat wonder, dat ze in die oven worden gegooid en het wonder is niet dat ze verbranden, het wonder is dat er een vierde man in die oven is. Een vierde. Ze kijken in die oven en zien niet drie, maar vier mensen. En die andere die ziet uit als een zoon van God. Dat is Jezus. Weet je? Jezus. En die verwensen en verlangen in ons leven, hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker als het om gezondheid gaat. Zeker als het gaat om je kinderen die niet tot geloof komen. Hoe moet je dan daar mee omgaan? Weet je, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat drie gedachtes die ik heb opgeschreven. Het eerste is dat er verandering in ons denken moet komen. Een verandering in ons denken. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet gelijkvormig van deze wereld, want het gedachte van je noemt het en je pakt het en het is van jou, dat is niet uit Gods woord. Dat is een gedachte die we eigenlijk op dit moment, zie je dat er veel mensen een burn-out krijgen. En waarom komt dat vaak? Ik weet niet altijd de reden, maar een van de redenen wat ik zie is dat alles is mogelijk. Alles ligt open. En als je faalt, ligt het alleen aan jezelf. Alles kun je bereiken. Maar als het niet lukt, ja, dan heb je zelf gefaald. Dat is een denken van dat we eigenlijk alles kunnen bereiken, alles kunnen pakken. En dat we, zeg maar, dat is het denken van de wereld. En dat slaat dan over naar ons verlangen en onze wensen naar God toe. Maar er staat, er wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Want wat moeten we gaan erkennen? Wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Het tweede waar ik aan moest denken is dat je moet afzien van rechten die je denkt en meent te hebben. Ik moest, die tekst sprak mij eigenlijk heel erg aan. Heere, des morgens hoort u mijn stem en des morgens leg ik het u voor. En dan staat er in een andere vertaling, nu staat er en zie uit, en in een andere vertaling staat en ik wacht. Weet je, het punt is, Rachel, die had die kinderwens en die had ze in de handen. Ze wilde het zelf maken. Toen ze het zelf niet kon maken, toen ging ze naar Jacob en zeg ik eis. En ze had het in de handen. En wat er moet gebeuren met ons, en ik heb dat zelf, die moeite ken ik zelf ook. Nu pas geleden moest ik ook een hele belangrijke besluit nemen. En toen zei de Heere God in een droom tegen mij, Miel, voordat ik je wat kan geven, wat moet er dan gebeuren? En toen zei ik, Heer, ik moet eerst iets loslaten. Ik moet eerst mijn handen openen. Ik wil het echt aan u geven. Mijn wensen en verlangens wil ik aan u geven. Dan is de hand open, zodat u ook kunt ontvangen. En dat is gewoon ontzettend moeilijk. Om los te laten. Om los te laten en te zeggen, Heer, dit is mijn wens, dit is mijn verlangen, maar ik wil het echt bij u loslaten. En zoals ik al zei, het vinden dat je dus echt die vrede vindt. Die vrede vindt, zoals zeg maar die drie mannen van die drie vrienden van Daniel, die echt zeggen, oké, ik geef het in Gods hand. Als ik het ontvang, God is bij machten om het daarvoor, zeg maar, te bewaren, maar indien niet, dan is, en dan zie je eigenlijk wat dat dan is. En het bijzondere is, indien niet, is het niet zo dat God je alleen laat. Hij gaat er doorheen. En dat is een ervaring, weet je, dat is zo'n ervaring dat je in de woestijn, God brengt ons soms in de woestijn. En dan fluistert hij die stem. Hij zondert je af. Omdat je alleen even met hem bent. Met hem. Ik wil heel erg graag met u stil zijn. Even stil zijn. En dat u even kijkt naar je eigen leven. En zegt, Heer, dit zijn mijn wensen. Dit zijn mijn verlangens. En ik wil die echt onder dankzegging bij u bekendmaken. Dat is een prachtig iets. In Filippenzen 4 zegt, maak dat we onze verlangens en onze wensen, in vers 6 staat, dat we alles door bidden en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. Maar dan staat er ook in Filippenzen 4 vers 19 staat, maar mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom voorzien in alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. En daarom ook die vraag waar ik mee begonnen ben. Is het in uw leven Jezus en nog iets? Dan is dat nog iets, wordt je fataal. Maar is het Jezus? Jezus. Hem alleen. En dan zal God door hem heen die behoefte in je leven vervullen. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen zo in die stilte even u ontmoeten. En onze wensen en onze verlangens, die kostbaar zijn in uw ogen. We willen onze handen openen en die bij u neerleggen. Dat ze bij u veilig zijn. We willen geen doelen ervan maken en geen eisen. We willen ons echt openen. Zo willen we in de rust, wil ik u vragen om gewoon in de rust, in die stilte te blijven en dan te luisteren naar een lied wat Boudewijn zal zingen. En daarna zal ik de zegen uitspreken en zullen we het slotlied zingen.